Het is 5 april.
2024 wordt een belangrijk verkiezingsjaar.
Onze vrije burgers, die rekenen op jullie.
Er staat heel wat op het spel.
Een deftig leven in een deftig land.
Want op 9 juni kiezen we een nieuw Vlaams, Brussels, Federaal en Europees Parlement.
Voor Vlaanderen en voor welvaart.
In de aanloop naar de verkiezingen duiken we elke vrijdag in de campagneweek.
Want groen,
dat voelt goed.
Rood is troef.
Samen met chef politiek Jan-Frederik Abeloos en een gast.
Wij willen een heel andere politiek.
Ander en beter.
Ik ben Alexander Lippenveld en dit is DS Vandaag op campagne.
Ben je links of rechts? Dat is een vraag die je niet zomaar stelt in ons land. Want politieke voorkeur blijft voor veel mensen een geheim dat ze enkel in het stemhokje zullen delen. Op de website van De Standaard staat sinds kort een test die zegt hoe links of rechts je politieke denken is. Maar hoe relevant is die opdeling tussen links en rechts vandaag nog? En hoe gaan partijen om met die vervaagde grenzen? We gaan het erover hebben met Simon Andries van onze wetsraadredactie en opiniemaker Amir Bashrouri. De Standaard lanceerde vorige week dus een tool om te testen hoe links of rechts je bent. Je kan die nog steeds doen natuurlijk op onze site. Heb je hem gedaan?
Ja. Ik heb meegedaan,
ja?
Maar voor het resultaat beroep ik me op mijn zwijgrecht.
Ja. Ik ook. Dat is een geheim voor het stemhokje. Ik ga er ook niet verder op in. Misschien even om te schetsen, hoe ziet die tool eruit en ja, waarop is hij gebaseerd voor al dat?
Ja, het is misschien direct al belangrijk om aan te geven van die tool is inderdaad leuk. Dat zijn 24 stellingen die we voorgelegd hebben om in te schatten hoe links of hoe rechts dat je bent. Maar voor alle duidelijkheid, dat is ook nog niet onze grote stemtest. Die komt pas na de paasvakantie. Dat is dan echt wel de stemtest waarin dat je dan uitkomt bij een partij. Dat zal echt nog meer, denk ik, richtinggevend zijn. Dit is eigenlijk echt wel meer een leuke tool om een beetje zelf in te schatten van op die schalen. Want eigenlijk hebben we twee breuklijnen. De ene is die oude breuklijn, die sociaal-economische breuklijn. Dat kunnen we straks nog wel verder uitleggen. Ja. Die andere is dan de sociaal-culturele breuklijn. Uh-huh. En op basis van die 24 stellingen, het zijn er dus maar 24, proberen we toch uit te zetten op een grafiek van tussen waar dat je precies staat op die breuklijn.
Ja. Ik vond het eigenlijk niet makkelijk om hem in te vullen. Af en toe had ik wat het gevoel van, ja, ik zit hier ergens in het midden. Wat dacht jij daarvan?
Ja, ik ook wel. Dus dan, op het eerste gezicht is het heel verraderlijk, omdat je denkt, oh ja, dat is heel duidelijk wat ik hier denk, omdat het ergens ook wel gaat over sloganeske bewoordingen soms.
Ja, ja.
En dus is het in je hoofd, hè, en dan denk je, ja, maar denk ik er eigenlijk wel echt en effectief zo over? En dat was bij mij inderdaad toch ook altijd zo afwegen van, ben ik pro, contra? Soms ging het ook over dingen zoals het ging over kerncentrales bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn eigenlijk super technische debatten.
Ja.
Dat je ook denkt van, ja, ben ik voor of tegen? Dat is dan intuïtief, maar of dat je er dan super inhoudelijk over kunt discussiëren, dat vind ik al een pak moeilijker.
Ja, ja, er was inderdaad geen knop met ik weet het niet. Of,
nee.
Dus dat maakt het inderdaad iets moeilijker. Maar ik vind het persoonlijk juist wel verfrissend, omdat u wel dwingt om een keuze te maken. En bon, het is ook maar een test natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Maar het zorgt er wel voor dat je echt een keer na, oké, ik heb daar misschien verschillende meningen over en als het dan gaat over de kerncentrales, misschien heb je daar ook een mening over die wat de verschillende kanten heeft. Maar hier moet ik even toch echt uitmaken waarvoor dat ik dan toch zou gaan.
Als puntje
en,
bij paard.
En waren jullie verrast van jullie resultaat?
Nee, ik niet.
Ja, kan er nu misschien toch een klein beetje.
Was jij wel verrast, Amir?
Nee, ook eigenlijk niet echt. Nee. Maar ik hoorde van mensen in mijn omgeving, die hebben het ook ingevuld. En die waren dan zo heel verrast van het feit dat ze dachten van zichzelf, ik ben super liberaal.
Ja, ja.
En eigenlijk neoliberaal benaan. Dat ze dan zien, eigenlijk sociaal-economisch ben ik eerder centrum links.
Ja, ja, okay.
Dus dat. Ja, maar voor mij was het wel, denk ik, vrij duidelijk in het begin waar dat ik op dat spectrum zou terechtkomen. Ja.
Schatten kiezers zich dan wat verkeerd in? Hebben ze geen goed beeld over wat links en rechts juist is?
Wel, alleszins, dat zie je wel. Want misschien ook nog even aanduiden dat we die tool hebben dus gemaakt op basis van ons opinieonderzoek dat we ook samen met de VRT doen. Op basis van dus het wetenschappelijk onderzoek van Stefan Walgraven onder andere. Mm-hmm. Maar dat daar dus ook al heel sterk uit bleek, dat hij dus ook als een conclusie daaruit, dat inderdaad mensen niet altijd goed zichzelf inschatten. Mm-hmm. En eigenlijk valt het zelfs op dat de mensen zelfs meer dan dat ze van zichzelf denken in het centrum uitkomen. En sommige mensen die zichzelf inderdaad als ik ben helemaal rechts inschatten, die dan blijken eigenlijk bijvoorbeeld sociaal-economisch toch wel linkser te zijn. Ja. En dan merken we in het algemeen ook, dus eigenlijk ook wat dat we deze week ook aangegeven hebben, dat het merendeel van de Vlamingen die is sociaal-economisch links, terwijl het merendeel dan sociaal-cultureel rechts zich situeert.
Ja.
Dus het valt gewoon op dat er is niet zoiets als volledig links of rechts. Er zijn er natuurlijk wel een aantal. Ja, maar de meeste Vlamingen die schommelen daar zo wat tussen. Dus het is niet meer zo gemakkelijk om die stempels erop te drukken. En dat is net ook hetgeen wat ik zeg van die oude en de nieuwe breuklijn. Iemand kan zich rechts noemen om een heel andere reden dan bijvoorbeeld een oude donkerblauwe liberaal die echt voor begrotingsorthodoxie die dat rechts noemt.
Ja.
Dat is wel iets helemaal anders dan iemand die bijvoorbeeld zegt ik ben rechts omdat ik
minder migratie
wil. Voilà. En dat is natuurlijk, ja, die tool is ook maar een tool op dat vlak. Ja. En het zet het toch een beetje uit.
Ja, maar goed, die links-rechts dingen, dat leeft nog steeds wel in discussies natuurlijk. Is dat vandaag nog relevant in het huidige politieke landschap waarin we ook meer en meer partijen hebben natuurlijk? Hoe relevant is links en rechts vandaag nog?
Ik persoonlijk ben niet zo overtuigd van die links-rechtsopdeling. En ik zie dat ook wel bij mijn generatiegenoten, dat dat toch heel vaak zoiets is van links-rechts, dat is allemaal relatief, denk gewoon na en zie dan waar dat je terechtkomt. Ik vind het heel moeilijk links en rechts, omdat je vaak voelt dat in maatschappelijke debatten er een zekere waarde wordt gehecht aan of dat je links of rechts bent. Want wie links is, die is dan per definitie een good mens en die kijkt dan weg van een aantal problemen. En wie rechts is, die is dan hardvochtig, egoïstisch en die is asociaal. Mm-hmm. Terwijl ik onvermijdelijk geloof dat die twee in elk van iedereen op de een of andere manier huizen. Wat mijn grote probleem met heel dat gegeven is, ik geloof dat je op sociaal-economisch vlak heel duidelijk op basis van de standpunten over iets als herverdeling kunt zeggen, een partij als Vooruit is veel linkser dan een partij als de Open VLD. Mm-hmm. Maar ik vind dat heel moeilijk om dat te doen over sociaal-culturele zaken. Want wie bijvoorbeeld is voor meer migratie, die wordt dan geïdentificeerd of gecategoriseerd als zijnde links in het politieke spectrum. En wie dan per definitie is voor minder migratie, die is dan rechts. Terwijl dat gevoel dat die breuklijnen als het gaat over sociaal-economische zaken vandaag toch veel minder prominent aanwezig zijn op die politieke agenda. Want het gaat over zaken als het klimaat, over zaken als migratie. En ik zie niet in hoe dat je op basis van die thema's zou kunnen bepalen wie links of rechts is.
Ja.
Dus ik heb het daar zelf heel moeilijk mee, omdat je voelt dat dat in heel veel politieke debatten toch vaak wordt aangewend als zijnde, oh ja, maar die zijn links dus, of oh, die zijn rechts en onverdraagzaam of zo. Mm-hmm. Ja, ik zie dat heel veel mensen in de samenleving er eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn. Mensen kiezen voor een bepaalde partij, maar zelfs daar zijn ze niet altijd 100% overtuigd van die keuze voor een bepaalde partij. Dus om dat mensen links of rechts te noemen, dat schuift ook wat.
Ja, het valt wel op, want inderdaad, dat klopt dus volledig, omdat we zelf zien uit het onderzoek dat mensen die zichzelf bijvoorbeeld helemaal links situeren, die wel perfect voor N-VA ook stemmen.
Yeah.
Omdat dat dan, en dat is dan ook wat die onderzoekers ook aangeven. Van, soms gaat het over andere dingen. Gaat het over een persoon waarmee dat je identificeert bij die partij en dat je niet bij een andere partij terug, of een persoon dat je vertrouwt. Of soms gaat het gewoon over één standpunt bij een partij dat je denkt van oké, dat wil ik mij steun geven. Mm-hmm. Om dan echt helemaal links-rechts te situeren is moeilijk, zoals dat je zelf ook aangaf van het socioculturele. Eigenlijk vatten we daarmee veel meer, en het is veel moeilijker dan het socio-economische. Maar ik wil er al direct vanuit mijn gevoel ook bij zeggen of dat nu helemaal weg is, die onderverdeling. We hebben zelf nog een oproep nu gelanceerd naar aanleiding van ons stuk en naar aanleiding van onze tool, waarin je toch merkt dat ook binnen huishoudens, het gaat dan over partners of zo, die zeggen van de ene die een beetje de Billy en Benjamin
zoals die reeks op
TTM, dat je toch wel veel verhalen krijgt van mensen die zeggen, ja, mijn partner is helemaal rechts en ik ben helemaal links. En na 10 discussies zagen we toch van, het zal toch moeilijk zijn om samen te leven. Dat,
ja, okay, ja, ja, ja.
Dus ik denk dat mensen toch soms nog wel zo denken. Ook al hoeft het niet altijd zo te zijn, maar dat die termen nog niet helemaal weg zijn. Of
ja,
zo,
ik denk wel dat als je het hebt over het onderscheid tussen progressief en conservatief, ik vind dat veel relevanter, omdat je daarin wel heel duidelijk kunt uitmaken. Ja, is men bijvoorbeeld, als het gaat over euthanasie, wil men de wetgeving eigenlijk radicaal gaan vernieuwen, of wil men de wetgeving laten zoals dat die is, en dus behoudsgezind en dus conservatief zijn? Ik denk dat dat een veel betere scheidslijn is om dat onderscheid te kunnen maken dan het artificiële onderscheid tussen links en rechts. Allee, ik bedoel, als het bijvoorbeeld gaat over de Nederlandse taal, ik weet in veel van die stemtesten, sommige partijen zijn daar dan heel hard in. Want eigenlijk, als je elke politieke partij vandaag de dag vraagt, is het kennen en het spreken van de Nederlandse taal belangrijk? Quasi elke partij gaat op die vraag ja antwoorden.
Ja,
maar de N-VA en het Vlaams Belang zullen misschien sneller zeggen dat dat een verplichtend karakter moet aannemen. Terwijl dat Groen en Vooruit eerder zullen zeggen van ja, we moeten de wachtlijsten eerst wegwerken en met een positief of met positieve incentives werken opdat we mensen zover krijgen om die taal te leren. En als je dan zegt, ja, ik wil het ook verplicht zien, ja, dan zetten volgens die stemtest dan rechtser.
Ja.
Terwijl dat je misschien als mens gewoon zoiets hebt van ja, maar wat is nu het verschil tussen de twee? Want als ik zeg dat ik het wil verplichten, ziet eigenlijk ook wel dat softere standpunt in van we laten de mensen het wel doen. Dus dat zijn soms van die dingen waar ik intuïtief heel hard mee worstel. Omdat ik me dan de vraag stel, wie bepaalt welk standpunt links of rechts is?
Je zei het daarnet, Simon, dat de kiezer of de respondenten van de stemming economisch eerder links zijn of centrumlinks, sociaal gezien eerder conservatief, rechtsconservatief. Zijn er partijen of politici die daar ook op inspelen?
Ja, dat is inderdaad een moeilijke. Hè? Omdat als partijen heb je inderdaad net, en dat zal het weer bevestigen, hè, van er is niet meer zoiets als links- en rechtspartij. Je ziet dat nu vaak op de vele debatten. Dan zetten we netjes van links naar rechts. PvdA links, Vlaams Belang rechts. Nu, dat lukt me nou logisch. Maar alles daartussen is soms dat is moeilijker te zeggen. Pak nu, het beste voorbeeld is Open VLD.
Ja.
Als je daar kijkt, toch in een programma, ze is nog altijd heel rechts op het vlak van het economische, het vlak van zo weinig mogelijk belastingen. Maar aan de andere kant is Open VLD ook op vlak van abortus, euthanasie. Die ethische thema's is dat
super progressief.
Super progressief, ja, voilà. Dus die spelen daar eigenlijk ook op die twee kaders. En zo heeft iedere partij wel iets. Het lijkt nu misschien wel raar, maar zelfs een N-VA die puur op natuur behoudt, met Zwaldemir. In het klimaatdebat staan ze iets anders. Maar voor echt het behoud van natuur, op dat vlak zijn ze ook heel links, zouden we het dan volgens onze de oude
ze
termen zeggen.
Bijna natuurpunt gezind.
Ja, absoluut. Dus daar valt veel voor te zeggen. Ja. En op die manier is het inderdaad, denk misschien nog het allerbeste voorbeeld van een partij die daar toch wel eens proberen uit te breken, is Vooruit met de Conor Rousseau, die echt al werd bestempeld als de linkse ratten inderdaad, en die zo lang aan de macht en de gratis politiek. Ja, Rousseau is gekomen, heeft ervoor gekozen om echt meer die flinkse lijn door te zetten, om migratie veel zwaarder te benadrukken, om inderdaad, dat was natuurlijk zijn quotes over Molenbeek, waar dat hij zich niet thuis voelde. Ja, het is allemaal heel bewust natuurlijk ook, om wat uit te breken en om uit dat klassieke links-rechtse misschien wel, als je wil verbreden ook in je kiezersbereik, dan zoeken ze natuurlijk naar andere mogelijkheden.
Ja.
Dus ook daar is bij die partij links-rechts niet meer zo duidelijk altijd.
Nee, en je ziet dat, vind ik zelf persoonlijk ook heel hard bij de CD&V, die eigenlijk ook eigenlijk heel goed beseft van, ah ja, op zich, ik denk dat Sammy Medi het op een bepaald moment ook letterlijk heeft gezegd, sociaal-economisch moeten wij aan de kant staan van de gezinnen. Dus als het bijvoorbeeld gaat over zaken als de kinderbijslag enzovoort, moeten wij eigenlijk centrum-links zijn. Maar als het gaat over die sociaal-culturele zaken, dan moeten wij eerder centrum-rechtse stellingnames innemen. En zelfs iets wat je, vind ik, ook ziet terugkomen af en toe bij het Vlaams Belang, die soms ook wel met zaken als het gaat over minimumpensioen enzovoort, toch ook wel sociaal-economisch eerder linkse standpunten of socialere standpunten aanneemt. Je ziet ook dat politieke partijen meer en meer mensen naar voren proberen te schuiven die echt wel kunnen appelleren aan dat gevoel dat leeft bij die centrumkiezer.
Het is allemaal complex geworden. Ik denk dat we daar over eens kunnen zijn. Ergens zit er een soort van vervaging, heb ik het gevoel. Alles wordt iets vloer. Vroeger had je duidelijk de liberalen, de socialisten en de christendemocraten netjes in het midden. Weet je als kiezer nog wel waar je voor stemt vandaag, anno 2024?
Ik denk dat we weten allemaal dat nu de centrumpartijen, dat ze het lastig hebben, dat die allemaal een beetje in dezelfde vijver zitten te vissen. Hè. Dat is niets nieuws. En dan is het inderdaad wel hun taak om wel uit de band te springen en met bepaalde thema's. En eerlijk gezegd, want ik zag nog deze week ook jouw opiniestuk in Knak, waarin dat je zelf ook zegt van die slogans die dan naar boven komen, die slogans, ja, dat zegt niet veel meer. Daarmee raak je die jongen ook niet. Dus wat is er misschien ook mis met? Je zegt het is complex, maar misschien moeten we dat op een bepaald moment niet zo erg vinden. Zo die ideologische clashes, het is dat we willen. Dat is politiek, dat is democratie. Dus laat ze op dat vlak maar een keer kleur bekennen. Dus,
Je schreef in je stuk, Amir, ik twijfel om af te haken. Zoiets was het, geloof ik. Hè?
En dat is natuurlijk niet altijd populair. Je krijgt dan ook ongetwijfeld veel kritiek van partijmilitanten die vinden dat je heel antipolitiek bent en eigenlijk al hun inspanningen teniet doet. Want dat zijn vaak mensen aan de basis die heel veel goeds doen voor die partijen en voor de democratie. Hè? Dus hulde aan die mensen. Maar het is tegelijk wel een gevoel dat mij meer en meer bekroop en wat ik ook in mijn eigen directe omgeving zag van volwassenen. We hebben het hier de vorige keer ook over gehad. Hè. Als je als persoon niet voor die extreme partijen wilt gaan, dan wordt het u wel heel moeilijk gemaakt om dan nog naar de stembus te gaan en vol overtuiging voor een bepaalde partij of voor een bepaald politicus te kiezen. En ik denk dat ook bij mij soms, en ongetwijfeld iedereen treft daarin schuld. De media hebben daarin een verantwoordelijkheid. Mensen zoals ik, die dat platform ook gebruiken, hebben daarin ook een verantwoordelijkheid, omdat we misschien soms te negatief zijn over de politiek, te negatief zijn over de politici. Er zijn er die hard werken, die goed werk leveren. Dus dat moet misschien soms wat meer benadrukt worden. Maar als je af en toe kijkt naar interviews die worden gegeven, stel ik me echt de vraag, is dit nu de essentie van waar politiek en democratie over zou moeten gaan? En dan denk ik, het is heel moeilijk als je dat geloof nog wilt hebben, als iemand die dat allemaal ook heel actief volgt. Zelfs dan kijk je soms naar heel het spektakel en denk je, what the fuck is going on? Wanneer komt die mea culpa of het toegeven van politici dat ze eigenlijk zelf ook niet meer goed weten hoe dat ze het allemaal gebalwerkt krijgen? En misschien moeten we daar als kiezers soms ook wel eens voor in de spiegel kijken.
Oké. Laat het een oproep zijn. Trouwens, nog een oproep. We hebben ook een podcastreeks Stem Z. Voor
die Gen Z.
Ja, het is Gen Z. Het is voor Gen Z, maar ook voor alle andere mensen die naar de stembus trekken. En daarin zit een aflevering ook over links en rechts. Bartel Busgaard gaat daar dieper op in. Heel interessant, dus zeker luisteren. Goed, er was natuurlijk nog politiek nieuws deze week. Een abonnement alcohol in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, dat kost €191,50 per jaar. Dat kon het laatste nieuws achterhalen. En je krijgt onbeperkt alcohol daarvoor. En de Kamerleden willen daar vooral niet vanaf, zo blijkt. De meeste toch.
Het Vlaams parlement wel, hè?
In het Vlaams parlement is het wel is het afgeschaft. Ja.
It's crazy.
Ja, toch wel. Maar goed, dat is een andere podcast. De Kamer is ook overeengekomen dat er geen wisselmeerderheden zullen komen om er op het einde van de legislatuur nog bepaalde wetsontwerpen door te krijgen. Minister van Media, Benjamin Dalle, ziet geen reden om de VRT-topman ter verantwoording te roepen, ondanks alle heisa rond de zaak De Pauw en de uitzending van het proces dat niemand wou. En de line-up van de 505-concerten is bekend. Een goede maand voor de verkiezingen komt dat initiatief er. Het wordt een evenement dat oproept tot menselijkheid. En een van de sprekers zit in onze studio.
Oh ja,
Amir, je zei het vorige keer al even dat de culturele sector aan het broeden was op een initiatief. Hè? Dit is het geworden.
Dus ik ben heel blij met dat initiatief. Ik heb dat toen ook gezegd. Dat zoiets echt wel nodig was. En aan de reacties die het initiatief ook wel heeft gekregen, voelt je wel een enorme positieve vibe die er rondhangt van mensen die zoiets hebben van eindelijk is het er. Iets waarmee dat wij ook een signaal kunnen geven aan die samenleving van er bestaan nog mensen en er bestaat nog iets vaag als menselijkheid, maar af en toe is het niet slecht om de mensheid daaraan te herinneren.
Mm-hmm. Ja, inderdaad. Dus op 5 mei is dat
in de schoonste stad van Vlaanderen. Dus,
Brugge.
Lokeren.
Oei, sorry, je laat mee.
Goed, maar we gaan door op Bart de Wever. Dat is iemand die jouw mening deelt over de mooiste stad van Vlaanderen. In een interview met Humo zei hij dat Les Engagés, de Waalse Christendemocraten, dat zijn het eigenlijk niet meer, maar goed, de humanisten noemen ze zichzelf, geloof ik, CD&V en MR hun lot aan elkaar verbonden zouden hebben. Voor de duidelijkheid, die partijen ontkennen dat zelf. Simon, waarom zegt de Wever dat?
Ja, om te beginnen inderdaad, wat hij daar beweert van die centrumrechtse as die zonder N-VA gevormd wordt. Daarvan zei dus de voorzitter van Les Engagés onmiddellijk entox totaal.
Entox
totaal. Wat we wat vrij vertalen als complete bullshit. Ja. Dus het is iets wat dan nu gelanceerd wordt door Bart de Wever, waarvan dat de politieke tegenstanders, of ja, dat die toch een beetje zeggen van waar komt die nu weer mee af? Allee, de regeringsonderhandelingen die moeten nog komen en we moeten nog verkiezingen hebben. Nu al laten uitschijnen dat er al grote dingen bezig zijn. Ongetwijfeld zullen er wel gesprekken zijn, maar van die as, dat konden wij toch niet bevestigen. Waarom doet hij dat? Ja, daar hebben wij het ook een beetje het raten naar. Hij probeert zich natuurlijk vooral af te zetten als de partij die niet zomaar meedoet aan die Vivaldi 2, die volgens de Wever al in de steiger staat, waar dat hij dan geen deel van zou uitmaken. Uh-huh. Maar het is eigenlijk zoals dat CD&V-voorzitter Sammy Medi zelf ook al aangaf, van ja, als je wil dat er geen Vivaldi 2 komt, en dan ga je wel met ons moeten praten, net met die partijen op rechts, met CD&V, met de MR, met Les Engagés. En dan is dat denk ik niet de beste manier om het te doen. Vooral ook omdat hij zelf ook onmiddellijk aangeeft over een Sammy Medi bijvoorbeeld, dat hij daar niet meer mee praat, sinds dat mede onder impuls van Medi, dat Jan Bon in de Vlaamse regering wel zijn septemberverklaring moest uitstellen, wat dat een beetje een historische afgang was op dat moment. En dan nemen ze Medi nog altijd heel kwalijk. Maar het schept niet meteen een klimaat om na de verkiezingen samen te werken. Nu, zoals dat dan altijd wordt gezegd in de verkiezingscampagne, wordt veel gezegd en nadien verandert er ook weer veel.
Ja.
Maar het wees toch op een zekere nervositeit, dat misschien wel.
Ja, nervositeit zeg je. Ik vind dat het bijna op een obsessie begint te lijken met die Vivaldi 2. Dat is misschien een groot woord, maar in elk interview dat hij geeft, passeert dat wel eens. Ja, is dat niet contraproductief op de duur?
Als ik dat interview dan in de Humo lees, stel ik me soms echt de vraag, is dat wat er op het spel staat op die verkiezingsdag? Want natuurlijk, er is een realiteit en een wereld voor de verkiezingen, er is een realiteit en een wereld na de verkiezingen. Dus ongetwijfeld maakt dat deel uit van die politieke campagne. Iedereen heeft daarin zijn rol te spelen. Bart Wever weet ook heel goed wat hij met dat interview doet. En ik bedoel, hij is niet van gisteren. Maar ik vind dat heel moeilijk om altijd zowel die zaken te volgen van, oh ja, Vivaldi en ze mogen niet aan de macht komen en ze zijn ondemocratisch. En anderzijds, dat een partij als Vooruit of een partij als Groen die dan niet zit in de Vlaamse regering, daar is de Vlaamse regering dan het openbaar vervoer, het onderwijs, daar gaan wij alles anders doen. Ik weet bijvoorbeeld Nadia Nagy ook met haar interview, waarin dat ze ook zoal Demir heel hard op de korrel neemt.
Groen co-voorzitter, voor de duidelijkheid. Ja.
En dat je heel hard voelt van, waar gaat dit eigenlijk allemaal nog over?
Dat is heel waar, want bijvoorbeeld dat interview ook ging heel weinig over de inhoud, denk ik. Over inhoudelijke standpunten.
Niks, ja.
En vooral over de politiek-politicien.
Voilà.
Waar dat Bart de Wever heel sterk in is. Maar de vraag is dan ook, ja, wanneer je daarmee verkiezingen, denk dat veel mensen daar misschien nu wel een beetje genoeg van hebben, van die politiek-politicien.
Ja.
En nu wel willen weten van, oké, als je in een regering stapt, want we weten sowieso na de verkiezingen of dat dan een Vivaldi 2 wordt, of een regering waarin dat Groen er wordt uitgesmeten, Groen en Ecolo, en N-VA aan boord wordt genomen, dat dat opnieuw een regering wordt met veel partijen, net omdat de extremen zo groot zijn. Dus het wordt, of dat hij het nu wel of niet, de Wever wordt het wel een moeilijke opgave.
Ja.
En dan denk ik dat je beter concentreert op wat je qua eigen standpunten in de markt probeert te zetten.
Ja, ja. En dan is dat voor hem dat confederalisme opnieuw waarschijnlijk. Maar win je daar dan verkiezingen mee?
Ja, absoluut. Dat is natuurlijk een grote focus. En daar worden ze nog steeds heel sterk in geholpen door de PS. Het was nog maar woensdagochtend was er dus een debat bij de Franstalige Socialistische Vakbond, waar dat dan Thomas Dermin, de PS-staatssecretaris, openlijk de hand reikte naar het PTB. Oh. En daar zei van, laat ons een linkse regering vormen. Laat ons de handen in elkaar slaan. Achteraf werd dat om onmiddellijk door de partijtop gezegd van ja, nee, dat was gewoon om hen wat uit te dagen, want eigenlijk willen die niet aan de macht en we wilden gewoon dus een beetje uit hun kot lokken. Maar dat soort dingen, ja, daar reageert de N-VA onmiddellijk op. He. Dat is zeggen van, kijk, zie aan Waalse kant dat ze daar maar doen hun linkse heilstaat, maar laat ons alsjeblieft zo snel mogelijk confederalisme invoeren, dat wij ook op ons gemak kunnen doordoen.
Ja.
En het valt me daar vooral op, ik zie daar toch wel een parallel in, dat net zoals dat N-VA aan Vlaamse kant nog niet zo goed weet hoe dat ze met Vlaams Belang moeten omgaan richting die verkiezingen, want je wilt die kiezers ook niet, je hoopt die toch nog naar u te trekken, dus je wilt die niet helemaal afvallen. En dat zie je heel hard aan Waalse kant nu ook, dat de PS met de PTB ook een soort van rare paringsdans doet, door te zeggen, ja, we willen er niet, we geloven niet in een samenwerking, maar we rekenen toch de hand. Ja, op dat vlak zijn er dezelfde evoluties of dezelfde manoeuvres aan, in de gang. En dat is wel interessant om te zien.
Ja, inderdaad.
Maar het zijn allemaal dingen waar ik persoonlijk als kiezer heel weinig boodschap aan heb. Ik bedoel, als je inderdaad zo'n politiek interview leest, dan hoop je, zeker als het met de partijvoorzitter van een redelijk grote partij toch is, dat er een zekere vorm van maatschappijvisie in naar voren komt, wat dat hem wel vaak doet met bijvoorbeeld zijn boeken over identiteit, maar ook over woke. En dat is heel duidelijk, dit is een verhaal waar ik als partijvoorzitter, als ideoloog ergens voor sta. Mm. En dat zijn natuurlijk allemaal zaken die plots in een verkiezingscampagne, en ik bedoel, Bart Wever en de N-VA zijn niet de enigen die daar zich af en toe aan bezondigen. Je hebt dat ook bij de andere partijen. Ik weet op een bepaald moment, Jeremy van Eekhout van Groen, die ook in de Humo, denk ik, zegt van, ja, alle partijen hebben de afgelopen jaren het spel heel vuil gespeeld. Wij gaan nu ook het spel vuil beginnen spelen. Ja. En dan denk ik, ja, maar het is exact juist datgene waar heel veel mensen die afkeer ten aanzien van de politiek, die afkeer jegens de politiek en de politici, democratie, eigenlijk doet toenemen. Ja. En dan stel ik mij soms de vraag, welke berekeningen, electorale berekeningen, worden daar gemaakt op die partijhoofdkwartieren? En is er niemand die op zo'n moment zegt, kunnen we het alstublieft eens terug gaan hebben over die inhoud? Wat willen we doen na 9 juni? Over 6 jaar bestaat België 200 jaar. Misschien is het geen slechte aanleiding nu om het in deze verkiezingscampagne ook daarover te hebben. Hoe moeten wij die bevoegdheden verdelen? En zijn we wel tevreden over die bevoegdheidsverdeling? Want het kan zijn dat mensen heel tevreden zijn over de manier waarop de staat werkt. Al denk ik intuïtief daar toch.
En daar absoluut ook wel, denk ik, dat zoals je ook al aangaf, dat er gewoon te veel slogans ook in dat debat zitten. Want eigenlijk heel simpel gezegd, als je het bij Open VLD hoort, dan wil N-VA met confederalisme gewoon België in een absolute chaos, ongeziene chaos storten en kunnen we dat debat niet openen. Omgekeerd, ja, als je dan kijkt naar N-VA, ja, dan zijn die zo gefocust op confederalisme. Ja, soms gebeuren er dingen, en ik denk nog maar aan niet zo heel lang geleden met de coronacrisis, dat er toch even eerst iets belangrijker is. Wat dat niet wil zeggen, en dat is natuurlijk dan het voorstel van Bart De Wever, dat je wel moet kunnen nog iets doordoen, dus dat je regering wel blijft draaien en dat belangrijke hervormingen toch gebeuren, maar dat je intussen wel durft te praten over die staatshervorming. En dan moet je ook wel zeggen dat de federale regering nu, met Annelies Verlinden, die ging werken aan die partijvernieuwing en de voorbereiding van een staatshervorming, dat er helemaal niets van gebeurd is. Qua voorbereiding. En dat is jammer. Dat is denk ik inderdaad jammer, om als je het debat straks zo snel mogelijk wel deftig wil voeren, ja, dan moet je best niet beginnen vanaf nul.
Absoluut niet.
En het is denk ik ook in heel veel, omdat we natuurlijk in een aanloop zitten naar die verkiezingsdag. Voor mij is dat ook zo de eerste keer dat je dat heel actief meemaakt en heel bewust ook van op de zijlijn mee volgt. En ik denk dat we, heel veel politici en iedereen maakt die denkfouten. We denken allemaal dat mensen mee zijn met wat Bart Wever in dat interview in de Humo heeft gezegd. Ik bedoel, we waren gisteren, was ik toevallig ergens aanwezig op een interculturele iftar. En daar was onder andere Paul van Ticheld aanwezig. En als die begint te vertellen over wat er allemaal zich de afgelopen week in het parlement heeft afgespeeld, kijkt iedereen naar hem van, waar gaat dit over? Dus ik denk dat we ons ook niet mogen mispakken aan, wij blazen al die dingen ook graag op tot, zijn de kwesties van landsbelang. En dan denk ik soms ook, volgende week is iedereen het alweer vergeten. Hè? En zo zie je weer al dat die politieke campagne eigenlijk een optelsom wordt van allerlei slogans en allerlei steekvlammetjes die dan gaan resulteren in een verkiezingsdag waar dat de partij die heer en meester is in het bedrijven van de slogans en dat ook in een politieke ja, toch heel slimme marketingstrategie weet te vertalen, dat zijn de partijen die op verkiezingsdag gaan cashen. Hè? En ja, dat zijn niet die partijen in het centrum die af en toe met hier en daar eens een steekvlam in de Humo of in de Standaard denken... Oh ja, daarmee gaan we al die verkiezers of al die kiezers verleiden.
Ja. Maar het is misschien naïef van mij. Kan nog, maar de verkiezingscampagne moet nog losbarsten. Ik heb er nog altijd goede hoop op dat dat wel echt over goede inhoudelijke standpunten. Dat is ook deel van onze taak om thema's op de agenda te zetten.
Absoluut.
Zoals bijvoorbeeld wonen of de oude dag van de mensen of de gezondheidszorg.
Onderwijs.
Onderwijs, absoluut. Ja, voilà. Ja, ja, ja. En ik sluit dan niet uit dat het ook echt wel daarover zal gaan. Over die thema's en niet enkel de slogans. Dus ik ben heel benieuwd naar wat er nog komt.
Nog 2 maanden om het over de inhoud te
hebben. Ja, het zal ook aan de politici zijn die vandaag toch op een andere manier aan politiek willen doen. Allee, ik bedoel, dat is een van de clichés. De clichés is dat die politici dan toch... sommigen zijn dan recent in de politiek terechtgekomen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Annelies Verdiende, maar ook iemand als Petra de Sutter die dan in een uitvoerende functie zit. Iemand als Caroline Genee ook bij Vooruit. Een Paul van Tichelt. En je hebt er zo ook... Allee, ik bedoel, iemand als Waldemir die toch ook bij de N-VA via haar bevoegdheden en haar eigen beleid zichzelf op de kaart heeft gezet. En Valérie van Peel ook, die voor heel veel mensen, zeker in het asbestdossier, toch ook echt een goede beurt heeft gemaakt. Dat ik soms denk, ja, het zijn wel die politici die misschien ook wel eens op die partijhoofdkwartieren, de partijvoorzitters, is goed tot de orde gaan moeten roepen en is gaan moeten zeggen van ja, walk the talk. Hè? Ik bedoel, wij zitten hier in interviews te spreken over aan een andere manier aan politiek doen. Het zijn wel jullie die het ons veel moeilijker maken. Dus ik hoop dat die mensen nog aan beleid gaan doen tot de laatste verkiezingsdag. En het zou van hun moeten komen, denk ik. Hè?
Absoluut. Laat het vooral ergens overgaan. Amir, Simon, dank jullie wel.
Merci. Bedankt.
Dit was DS Vandaag op Campagne. Bedankt voor het luisteren. Je kan nu ook de videoopname van deze podcast bekijken op het YouTube-kanaal van De Standaard. Volg de verkiezingen bij ons via tekst, beeld en natuurlijk ook podcast via standaard.be/verkiezingen. Volg ons ook op YouTube of op je favoriete podcastplatform. Alle credits van deze aflevering vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.